Amén.
Warm broeders en zussen, kunnen we opnieuw naar Psalm 119 gaan deze morgen. Psalm 119. We zijn ondertussen al aan deel 4 van de psalm. Ik wil nog even kort herhalen wat we tot nu toe al gezien hebben. Psalm 119, als iedereen er is. Weet je nog, deze drie versen, dat lazen we over de bevindingen van de psalmist. Hij was tot de conclusie gekomen, in de eerste drie versen lezen we dat. Hij is tot de slotsom gekomen dat een bepaalde minderheid in de geloofsgemeenschap welzalig is. Hij heeft rondom zich gekeken, hij heeft ervaren en gezien in zijn geloofsleven dat er een beperkte groep binnen de geloofsgemeenschap een uitzonderlijke hoge graad van zegen geniet. Weet je nog? Welzalig zij. Welzalig zij. Tweemaal zegt hij dat. Dat is een beperkte minderheid binnen de geloofsgemeenschap die op een bepaalde manier wandelt. We hebben dat toen bij stilgestaan. Ik neem nog even mijn smartphone erbij. We hebben het toen bij stilgestaan. En hij zegt dat zij die oprecht zijn van wandel, weet je nog, als je iets leest in Gods woord, je gehoorzaamt daaraan, je onderwerpt je daaraan, dat was ten eerste. Ten tweede, zij die welzalig zijn, die wandelen ook in de wet van de Heer, die nemen zijn woord serieus in acht, in het dagelijks leven. En ten derde, zij die welzalig zijn, lezen in vers 2, zoeken ook God met heel hun hart. Die drie dingen waren broodnodig. Als je welzalig wil zijn, als je die zegen van God wil ontvangen, dan moet je die drie dingen zien en leven. Zoals we daar de vorige keer twee preken bij stilgestaan hebben. God ook gezegd dat die eerste drie versen zijn conclusie waren, maar we weten allemaal dat Psalm 119 het langste hoofdstuk is van de Bijbel en ook het langste gebed. En dan lees je vanaf vers 4 tot en met vers 176 zijn lang gebed. De vorige keer hadden we stilgestaan bij die eerste drie versen van dat gebed. Laten we ze nog maar eens lezen. We lezen daar zijn persoonlijke bekentenis. Al meteen in het begin van zijn gebed. Vers 4. Heere, zegt hij, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen, dat is hier zijn bekentenis, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik wil deze morgen nog wat verder stilstaan bij zijn persoonlijke bekentenis. Ja, stel je eens voor dat God met een voorstel komt naar jou. Weet je nog, die passage? In 1 Koningen hoofdstuk 3 moet er hier naartoe gaan. Salomo wordt aangesteld tot koning. En hij gaat naar Gibeon. En hij offert daar 1000 dieren. Weet je dat nog, die passage? Nee? En wat gebeurt er die nacht? De Heer komt naar hem in een droom. Wat zegt de Heer tegen hem? Vraag wat hij wil en ik zal het je geven. Stel je voor, vannacht, je krijgt de droom en de Heer komt naar jou. Hij zegt, vraag een keer wat hij wil, ik geef het je. Ik zie hier al vier mensen stil worden en nadenken. Wat zou je vragen? Wat zou je vragen? Sta daar eens bij stil. Denk daar eens over na. Want dat hoort nu niet, hè. Doe dan nog een keer verder van de dag. Misschien, ik zeg maar iets, denken sommigen deze morgen, volgende week zaterdag is het weer Euro Millions. Heren, geef me een keer de 7 cijfers alsjeblieft. Misschien denken sommigen van ons zo. Ik zie de hoofd schudden. Goed, je weet nooit meer wat er om gaat in het hart, hè. Voilà, daar heb je al een antwoord. Hè? Ik weet niet wat jullie denken. Hè? Anderen denken misschien, ja, ik wil Gods woord beter leren begrijpen. En ik begreep er zo weinig van. Heere, ik wil vragen aan jou, geef me inzicht in Gods woord. Misschien denken anderen dat. Maar stel je voor dat je enkel deze twee opties krijgt. Oftewel geef je mij de 7 cijfers, oftewel geeft God jou financiële zekerheid voor de rest van je leven. Oftewel heeft God jou diep inzicht zoals je nog nooit hebt gehad in Gods woord. Wat ga je kiezen? Wat ga je kiezen? Er zijn er die nog maar pas getrouwd zijn. Die nog maar pas een kindje hebben.
Die
pampers moeten betalen. Er zijn er hier die met een huis zijn. Die moet nog betaald worden. Ik heb al nog een keer. Wat ga je kiezen? Dat is toch iets om over na te denken, hè? Goed. Waarom zeg ik dat, broers en zussen? Wel, je moet een keer zien. Die psalmist, hij zou daar niet lang over nadenken. Hij zegt het zelf. Hij zou geen moment twijfelen en geen moment aarzelen. Kijk een keer wat hij zegt in vers 72. Financiële zekerheid of inzicht in Gods wet. Vers 72. De wet uit uw mond, zegt hij, is mij beter dan 1000 stukken hout of zilver. Voor hem is het begrijpen van Gods woord veel belangrijker. De hoogste prioriteit geeft hij eraan, dan financiële zekerheid. Lees maar een keer vers 127. Daarom heb ik u geboden lief, meer dan hout, ja, meer dan zuiver hout. Oké, voelen wij ons ook zo? Nog een vraag. Voel jij je ook zo, dat je Gods woord meer lief hebt dan geld? Ik hoop het hoor. En je vraagt je af, als je je niet zo voelt, dan vraag je je af, hoe komt dat toch, dat ik me niet zo voel? Hoe komt dat toch dat ik kies voor financiële zekerheid in plaats van inzicht in Gods woord? Gewoon omdat je geen vreugde hebt in Gods woord. Kijk maar een keer wat de psalmist zegt in vers 14. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit, zegt hij. Zie je dat? Hij verblijft zich meer in de Bijbel dan in alle bezit. Dat zijn toch dingen, broers en zussen, om over na te denken. Hebben we toch niet het verlangen om ons te verblijden in Gods wet meer dan in alle bezit? Voor deze man, deze psalmist, is Gods geschreven woord zijn werk, zijn leven en zijn hobby. Lees maar eens vers 97. Hoe lief heb ik uw wet, zegt hij. Hij is heel de dag mijn overdenking. Heel de dag. Mooi. En toch hebben we zo pas gelezen in vers 5, dat hij nog een moment in zijn leven heeft dat hij zondigt. Laten we nog maar eens lezen. Dat hij Gods woord niet in acht neemt. Vers 5. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? Waren mijn wegen toch zo vast? Dat wil zeggen dat zijn wegen niet altijd zo vast zijn. En weet je wat hij doet? Hij bekent dat hier en hij herkent dat hier in alle openheid en eerlijkheid. Hij is daar niet beschaamd voor om dat te herkennen. Hij bekent dat hij zondigt in zijn leven. En zelfs moet wel eens zondigt. En hij haalt het. Lees maar nog een keer. Hij haalt zijn struikeling, hij haalt zijn zonde, het maakt hem beschaamd. Vers 5, och, waarom mijn wegen toch zo vast om uw verordening in acht te nemen? En vers 6, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor alle geboden. Niet vergeten, broers en zussen, dat is een man die Gods wet lief heeft. En toch heeft hij een moment in zijn leven dat hij beschaamd is, omwille van zijn gedrag, omwille van moedwillige zonde, omwille van zonde. Het is een man, broers en zussen, zoals we gezongen hebben, en zoals Tien de boodschap ook doorgegeven heeft, die God waarlijk lief heeft. Ja? Kijk maar een keer vers 10. Weet je nog? Ik zoek u met heel mijn hart. Heeft God lief boven alles? Heeft God van harte lief? Maar toch zondigt hij nog. En ook alle van ons, broers en zussen, die Gods geest ontvangen hebben, hebben God lief. Maar dikwijls merken ook wij, broers en zussen, dat ook wij zondigen. Bij momenten zelfs moedwillig zondigen. Alle van ons doen dat. En deze man wil je nog dieper op inhalen, broers en zussen. Kijk, We zijn vergeven van onze zonden. Nee. Al onze zonden, God verdankt dat niet meer. Hij komt daar nooit meer op terug. Wat hij uitgestoken met zijn leven, wat hij gezegd hebt tegen de mensen, wat hij nog zal doen, nog zo zal zijn, nog zal denken, God heeft dat allemaal weggedaan van ons. Dat is zonder vergeving. Ja. Al wie in Christus zijn, zegt de Romeinenbrief, worden nooit niet meer veroordeeld. Maar vergeven zijn van zonde, broers en zussen, dat is één ding. Dat is verheffenis. Ja. Heiliging is iets anders. Dus vergeven zijn van zonde, God heeft ons dat geschonken. Maar dat wil ervoor niet zeggen dat we niet meer gaan zondigen. En God weet ook dat wij nog gaan zondigen, daarom heeft hij ons ook de Heilige Geest gegeven. Dat is een van de redenen waarom hij ons de Heilige Geest heeft gegeven. Niet alleen om ons te verzegelen, maar om ons te leren doen, te helpen doen, wandelen in dat nieuwe leven. Daarom heeft hij ons dat de Heilige Geest gegeven. Omdat we nog, moest hij ons de Heilige Geest niet gegeven hebben, ja, dan zouden we niet kunnen wandelen om hem te behagen. We hebben de Heilige Geest nodig om dat te doen. Dus eerst en vooral de zonde vergeten. Maar vanaf het moment dat je Gods Geest ontvangt, wat gebeurt er? Heiliging treedt in werking. De Heilige Geest begint jou te heilen. De diepste heiliging betekent veranderen meer en meer van gedaante naar het karakter van Christus. Dat is heiliging. Vergeving van zonde, maar de heiliging is heel belangrijk, broers en zussen. Hij heeft ons geroepen, apart gezet, geheiligd, en nu begint die heiliging. Laat ons een keer naar... Ik moet er niet naartoe gaan. God wil dat Christus gestalte krijgt in ons. Maar hij wil ook, God, dat we ook meer en meer gaan wandelen zoals Jezus Christus heeft gewandeld. Paulus zegt dat letterlijk, je moet er niet naartoe gaan. Sorry, Johannes zegt dat letterlijk in zijn brief. Ik citeer, wie zegt in hem te blijven... moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Hoor je dat? Dus God verwacht van ons dat we wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Dat is wat God wil bewerken in ons nu we zijn geest hebben ontvangen. Zonder de geest kun je dat niet doen. Daarom heeft God ons de geest gegeven. Dat is een van de redenen. En dat gebeurt natuurlijk niet, broers en zussen, van de ene dag op de andere dag. Jawel. Zonder nog. Maar... je moet daar in eigen leven, je moet dat zien groeien, dat proces. Begrijp wat ik bedoel. Je moet dat zichtbaar zien in leven. In leven moet je moet kunnen kijken naar jezelf en zeggen, ik ben aan het veranderen. En zelfs, soms moet je vrouw dat zeggen. Je vrouw zegt tegen jou, maar je bent aan het veranderen. Zie je dat? Dat is wat God verwacht. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij verandert ons meer en meer naar datzelfde beeld. Dat moest zichtbaar worden. En Paulus hunkerde daarnaar. Hij wilde dat zien in het leven van de christenen van Galaten. Van Galatië. Je moet er niet naartoe gaan. Ik citeer hem. In Galaten 4:19 zegt hij het volgende. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte krijgt. En nu zegt hij, hoor je dat? Dus we moeten wandelen zoals Christus gewandeld heeft. En Paulus verlangt het ook dat Christus meer en meer gestalte krijgt in ons. Dat is de liefste, broers en zussen, wat heiliging betekent. Het is heel belangrijk, broeders. Ik wil er echt bij stilstaan. Heiliging is zeer belangrijk. Het is iets wat God doet in ons. Hij doet het. Hij doet het. Maar het is een proces, broeders, dat wij zelf moeten aan meewerken. We moeten daar aan meewerken. Kijk, spijtig genoeg hebben we nog altijd de neiging om te zondigen. Een verlangen om te zondigen. God heeft dat niet weggenomen, dat verlangen. Hij heeft het er mooi in laten zitten. Die neiging tot zonde. En zolang we leven in, hier op deze wereld, en zolang de Heer Jezus niet terugkomt, dan zullen we altijd nog een neiging hebben, een verlanging hebben om te zondigen. Verlangen om te zondigen, dat sluimert in ons. Soms wordt dat wakker, soms slaapt dat, soms wint dat aan kracht in je leven. Nee, soms wordt dat gedempt, soms neemt dat de overhand zonder je leven. Kan dat de overhand nemen? Voor weken, maanden, zelfs jaren, zelfs als je godsfeest in jou hebt. Dus dat varieert van christen tot christen. Dus broers en zussen, het is heel belangrijk dat we beseffen dat niet alleen de Heilige Geest heiliging bewerkt, maar dat dat een proces is waaraan wij moeten meewerken. Je moet er niet naartoe gaan, maar in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14, zegt de schrijver: jaag de vrede na met allen en de heiliging. Hoor je dat? Je moet dat najagen. He? Zoals je zelf een huis najaagt om te kopen, zoals je jaagt op een partner om mee samen te leven, zoals je jaagt naar een job. God wil dat we de heiliging najagen. Verlangen meer en meer veranderd te worden, meer en meer te wandelen zoals Christus heeft gewandeld. Dus we moeten daar aan meewerken, broers en zussen. Laten we ook naar 2 Korintiërs gaan, hoofdstuk 7. Nogmaals, heiliging is niet ons werk, het is het werk van de Heilige Geest. Maar wij moeten hem zijn werk laten doen. 2 Korintiërs, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7. En dan lezen we in het eerste vers. Omdat we dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedelingen van vlees en geest en de heiliging volbrengen. Daar heb je het woord weer. Dat is een oproep van Paulus voor alle gelovigen. En wat zegt hij? Hij zegt: laten wij, zegt hij. Dus laten is genadetaal. Dat is geen wettische taal. Dat wil zeggen dat we moeten ons laten heiligen door de Heilige Geest. Ik weet het, het is een moeilijk onderwerp. Maar ik wil het zo simpel mogelijk gaan uitleggen. Het is de Heilige Geest die ons leidt, we gaan daar straks nog wat dieper op ingaan, in die heiliging. En hij wil ons meer en meer gaan veranderen. Dus de Heilige Geest wil jou reinigen. En eens Gods Geest in je woont, begint dat proces. Maar een christen, heb ik al gezegd, kan dat proces vertragen. Hij kan dat proces verhinderen. Ken je de uitspraak? Doof de geest niet. Blus de geest niet uit. Bedroef de geest niet. Dat heeft daarmee te maken, hè? Dus een christen, broers en zussen, moet heel goed oppassen hoe hij zich opstelt tegenover de wil van God. En tegenover wat Gods Geest wil bewerken in hem. Hij moet daar heel goed voor oppassen. Laten we eens naar 1 Thessalonicenzen gaan. Paulus is daar heel kordaat in. 1 Thessalonicenzen. Heiliging is zo belangrijk in het leven, dat Paulus zegt dat het zelfs de wil van God is. Hij zegt dat letterlijk. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Eind is al in essence in hoofdstuk 4. Vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat is wat Paulus hier zegt. En hij gaat verder, en hij wil ons nu waarschuwen, en zeggen: kijk, dat is een van de dingen wat nu komt, dat is een van de dingen die dat heiligingsproces verhindert. Vers 3, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt, bijvoorbeeld, van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Ook hier zien we dus dat er verwacht wordt van ons dat we meewerken en dat we niet toegeven. Hier in dat voorbeeld, voor de Thessalonicenzen was dat een groot gevaar, dat ze niet toegaan aan alle soorten van ontucht. Want wil je dat de mensen rondom hen zeer mee bezig waren. Maar vul maar in, dat kan van alles zijn. Niet toegeven aan bepaalde dingen die in je opkomen. Worden dan voor opgeroepen. Dus broers en zussen, we mogen absoluut niet lichtzinnig omgaan met zonde in ons leven. welke zonde het ook mag zijn. En zelfs Johannes wil ons daar ook voor waarschuwen. Laat ik naar de Johannesbrief gaan. Die heeft er vanmorgen uit gelezen. Laten we maar teruggaan naar de eerste Johannesbrief, naar hoofdstuk 2. In die brief zegt Johannes 7 keer: ik schrijf u. Of ik schrijf u deze dingen. Of ik heb u deze dingen geschreven. 7 keer zegt hij dat. En een van de redenen waarom hij deze dingen schrijft is opdat we niet meer zouden zondigen. Dus zondigen, niet zondigen, is een heel belangrijk onderwerp in die brief. En is een van de redenen waarom Johannes ons die brief heeft geschreven. Lees maar eens 1 Johannes 2, vers 1. Mijn kinderen, zegt hij, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dus het moet heel belangrijk zijn, niet zondigen in ons geloofsleven. En Johannes geeft ons ook de reden waarom het zo belangrijk is. We hebben het al gehad in het gebed, gehoord in het gebed van Christof. Gemeenschap met God, gemeenschap met elkaar. Dat is het ook het onderwerp, of een van de onderwerpen, in dat eerste hoofdstuk. Laten we meteen naar dat eerste hoofdstuk gaan van 1 Johannes. Daar heeft hij het over onze gemeenschap met elkaar en met God. Nu we Gods kinderen zijn, hebben we nu ook gemeenschap met elkaar en met God. Lees maar eens, hoofdstuk 1, vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u ook gemeenschap hebt met ons. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dus een heel belangrijk aspect van het geloofsleven is dat de Vader en de Zoon gemeenschap wil met ons, elk afzonderlijk, persoonlijk, persoonlijke intimiteit. Wat zegt de Heer Jezus? In Johannes hoofdstuk 14, hij zegt: wie mijn geboden in acht neemt, hem zal ik liefhebben en mezelf aan hem openbaren. Dat is gemeenschapstaal. Als je hem liefhebt en zijn geboden in acht neemt, weet je wel, Psalm 119, in de wet van de Heer wandelt, ja, dan zal hij jou liefhebben en zichzelf aan jou openbaren. Dat is gemeenschaptaal, intimiteit wil hij met ons. Jezus wil ons niet alleen redden, maar hij wil dichter komen bij ons. Daar heb je het, heiliging. Heiliging, veranderd worden naar het beeld van Christus, wil ook zeggen dat we intiemer zullen worden met Christus. Dat is identiek hetzelfde. Maar als je zonde toelaat in je leven, dan wordt jouw geestelijk zicht op Christus verhinderd. Toegeven naar zonde brengt altijd een zekere duisternis. Een zekere geestelijke duisternis, waardoor je hoop en je vreugde, je blijdschap en je vrede, dat er op een heel laag pitje komt te staan, omwille van zonde. Spijtig genoeg, je zicht op God en op Jezus wordt wazig en vaag. En je hebt nog weinig plezier in je leven, weinig plezier in de dingen van God. Nogmaals, dat is wat Paulus bedoelt, maar blus de geest niet. Blus de geest niet, doof hem niet uit. Want hij wil jou vooruit helpen. Hij wil jou dichter bij God, dichter bij Christus. Pas op, je bent nog altijd zijn kind. Je bent één met Christus. Ja, als je Gods geest ontvangen hebt natuurlijk. Hè? Je bent één met hem. God zal jou altijd lief hebben. Hij zal jou nooit verlaten. Je bent van hem. Maar wat er wel gebeurd is, die intimiteit met hem wordt verhinderd. Gods liefde kan geen verandering meer brengen. Als je zelfs, als je een zonde of niet, dat brengt niks van verandering in Gods liefde voor jou. Hij blijft altijd van je houden. Wat er wel gebeurd is, die intimiteit wordt verhinderd. En je kan niet doorgroeien naar die volwassenheid. En onze capaciteit om mens te worden, om waarlijk mens te worden, en diepe vreugde te beleven in God, dat wordt gewoon verhinderd. Zie je dat? We mogen niet vergeten, broers en zussen, dat God verwacht van ons dat we een licht zijn, hè? Dat we een zout zijn. Dus dat wil zeggen, broers en zussen, dat God ons ook wil veranderen. Hij wil ons gebruiken. Hij wil ons inzetten. Laten we een keer naar 2 Timotheus gaan. 7 brieven terug. Dus niet alleen de intimiteit met God is belangrijk, maar God wil ons ook gebruiken, inzetten. En heiliging is daar ook een heel belangrijke factor in. 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 21. Timotheus 2 vers 21. Ik verander van plaats. Als je erin zit, hè? Vluchtmodus. De kabels, hè? Timotheus 2, 21. Moet ik je lezen, broer en zuster, wat er hier staat. Ik heb daar toch een paar dagen bij stilgestaan bij dat vers. Als iemand zich van alle kwaad reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut, hoor je dat? Van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk geschikt. Nog maar eens lezen. Als iemand zich van alle kwaad reinigt, zegt hij, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk beschikt. Dat is een belofte. Als je je van alle kwaad reinigt, dan word je ook dat licht. En dan word je ook dat zout. Zie je dat? Maar als je blijft toegeven aan allerlei zonden, en dat hoeft daarover niet, daarvoor niet ook altijd hartstochtelijke beheer te zijn, dat kan ook andere zonden zijn, zoals hoogmoed of onverschilligheid. Dat je gewoon niet meer geïnteresseerd bent in bepaalde dingen. Wat zijn soorten van zonden? Als je dat blijft aan toegeven, broers en zussen, dan wordt de Heilige Geest in het transformatieproces verhinderd en kan je voor God geen voorwerp zijn van allerlei nut voor de Heer. Dat kan niet gewoon. Want de Heilige Geest wil een gezegende werking doen in ons. Maar als je altijd maar worstelt met diezelfde zonde, kan hij niet verder gaan met jou. Hij kan je niet verder gaan inzetten. Hij kan je niet verder gaan reinigen. Dus let, broers en zussen, hoe omgaan met zonde in ons leven. Maar natuurlijk, Johannes laat dat niet bij, want hij weet ook dat we gaan zondigen. En ik wil nog een keer terug gaan naar de eerste Johannesbrief. Johannes weet dat we gaan zondigen. En daarom voegt hij nog iets toe in dat eerste hoofdstuk. Hij zegt wat we moeten doen als we gaan zondigen. Vers 9. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Dan zegt hij het volgende. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheid. Dat is een heel bekend vers. Maar weten we wat dit vers het diepste betekent? Zonde beleiden is, broers en zussen, ik weet niet of je dat een keer gedaan hebt. Ik hoop van wel. Maar hoe voelt dat bij jullie, zonde beleiden is? Dat doet pijn, hè? We hebben het gelezen van de psalmist, hè? Wat zegt de psalmist? Dat hij beschaamd is, hè? Het beleiden van zonde, broers en zussen, is zeer beschamend. Dat doet pijn. En dat woord dat hier gebruikt wordt, als er staat, als wij onze zonde beleiden, dat woord in het Grieks, dat betekent in feite niet echt beleiden. Het woordje dat hier gebruikt wordt, de betekenis van het woord beleid betekent eerder akkoord gaan. Akkoord gaan. Weet je nog wat de Heer Jezus zegt? U mij zal beleiden. Voor mensen, hem zal ik beleiden voor God. Dat wordt bedoeld, hem zal ik bevestigen voor God. Ik zal akkoord gaan. Wie akkoord gaat met mij, zegt hij, hem zal ik bevestigen bij God. Dus het woordje beleiden dat hier gebruikt wordt in de Johannesbrief, betekent akkoord gaan. Met andere woorden, je gaat akkoord met je zonde. Nu, waarom zeg ik akkoord gaan? Omdat de Heilige Geest dat toont aan jou. De Heilige Geest toont jouw zonde. En jij moet dan gewoon mee akkoord gaan. En zeggen, inderdaad, het is zo. Dat is zonde belijdenis. Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde. En wat doet hij? Dat gebeurt in je leven, dikwijls, als je Gods Geest hebt, dat hij bepaalde dingen in je leven toont. En hij zegt, kijk, dat kan toch niet meer zijn. Dat kan toch niet meer verder. Wat vind jij daarvan? Ga je daarmee akkoord? Dus Je moet je niet meer vragen om vergeving van zonde. Al je zonden zijn vergeven. Je moet gewoon je zonde beleiden. En dat doet pijn. Als je zonde begaat, moet je dat beleiden. En dat doet pijn gewoon. Dus broers en zussen, als Gods geest ons wijst op bepaalde dingen die niet kunnen in ons leven, ga daar niet lichtzinnig mee om. Als je dat moedwillig negeert, als je dat loslaat en je denkt daar niet veel over, dan is dat niet vast voor je verdere geloofsleven, broers en zussen. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een zekere saaiheid in je geloofsleven. Een zekere eentonigheid. Verveling. In de dingen van God. Spijtig genoeg. Waarom? Omdat je niet meer akkoord gaat met wat de Heilige Geest in jouw leven wil bewerken. Hij wil jou verder brengen, reinigen en heiligen. Maar als je daar niet aan meewerkt, en als je daar niet akkoord mee bent, dan kom je in een zekere doodsheid, een geestelijke doodsheid terecht. Nogmaals, de Heere heeft ons lief. Hij heeft jou lief. Maar je zou weinig van hem begrijpen. En ik wil een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven. Ik ben daar niet beschaamd voor. De psalmist is ook niet beschaamd en ik ben er ook niet beschaamd voor. Het is niet omdat ik hier vooraan sta dat ik beter ben dan jullie. Net zoals jullie moet ik ook zonde beleiden. En omdat jullie beter zouden begrijpen, wil ik een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven. Jaren geleden moest ik op verplaatsing gaan spreken in een gemeente. En dat was een gemeente met veel oude mensen. Ik mag daar regelmatig naartoe gaan. En toen de gemeente, toen de dienst begonnen was, zag ik rare dingen. Ja, ik ben altijd naar hier geweest. Hier. Maar de dingen dat ik daar zag, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt. Er was iemand die een uur later in de dienst binnenkwam. Er was iemand die aan het slapen was. En nog van die toestanden. Zo weet je wat. Ik was dat niet gewoon. Ik zei, wat is dat hier? En mijn eigen. Ja. Dergelijke dingen had ik nog nooit niet gezien. En er begon iets in mij op te komen. Ik begon, spijtig genoeg, neer te kijken op mijn broers en mijn zussen die daar zaten. Ik vond dat heel spijtig. Ik kreeg een laag gedacht van hen. En voor ik het besefte, zat ik daar op mijn stoel met een neerbuigende houding tegenover mijn eigen broers en zussen. Erg, he? Ik zat daar. En ik wist dat ik binnen 15 minuten moest vooraan staan en spreken tegen mijn broers en mijn zussen. Waarop ik neerzag. Dat was erg. Ik had dat gevoel nog nooit niet zo sterk gehad. Dat was een heel slecht gevoel. Nu. In Spreuken moet er niet naartoe gaan. Dan staat er dat God 6 dingen had. En je krijgt dan een opstelsommetje. En weet je wat er een van is? Hoogmoedige oom. Was er eentje van. En ik wist dat. Ik had niet alleen een slecht gevoel, maar ik wist dat dat letterlijk in Gods woord staat. Neerkijken op je broers en je zus, dat is nog veel erger dan toegeven aan alle soorten van hartstochtelijke beheer. En ik zat daar. En nu? Ik wist dat ik zo niet kon spreken. Ja? Weet je wat ik mag doen heb? Ik heb mag naar het wc gaan, heel vlug. Ja? Ik heb dat mogen beleiden op het wc. Ja, echt waar. Met pijn in mijn hart. Ik was beschaamd tot en met. Maar weet je wat er gebeurd was? Ik had het echt oprecht en van harte beleden. Ik kwam uit de wc en ik had vrede. Ik kon spreken. Maar weet je wat ook? Ik ben er nog een aantal keer naartoe geweest. Ik heb nog een aantal keer naar het wc moeten gaan. Ik heb daar nog mee geworsteld. Nog 3 keer, wel geteld. 3 keer heb ik nog naar het wc moeten gaan. En vragen om belijdenis. En dat was het gedaan. Dan had ik dat niet meer. Dan had de Heer mij compleet van gereinigd. Dus. Mooi voorbeeld, hè? Je beleidt je zonde aan de Heer, het is tot schande en tot schande, maar Hij reinigt ons daarvan, wat we zo pas gelezen hebben. God heeft me dat compleet van gereinigd. Weet je wat ik nu kijk tegenover mijn broers en mijn zussen? Ik zie op naar hen. Je mag dat vragen aan mijn vrouw. Ik zie op naar die bepaalde groep van mensen. Waarop ik eerst neerkeek. God heeft dat compleet veranderd. Hij heeft me daarvan gereinigd. Zie dat, broers en zussen? Ik zeg dat voorbeeld uit zal onthouden. Want dat gaat ook voor jullie. Ik weet dat jullie ook worstelen met bepaalde dingen. Laat het nog maar eens lezen. 1 Johannes 1:9. Als wij onze zonde beleiden, akkoord gaan, dat was gewoon iets dat de Geest mij toonde. Als we akkoord gaan, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te verheven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Alles wat hij maar kan. Dus nogmaals, als we zonde toelaten, dan zal Gods liefde voor jou niks van verandering inbrengen. Dat zal absoluut niet beïnvloed worden, zijn liefde voor jou. Je blijft één met hen, maar het verhindert de reiniging en het verhindert jouw dienst aan God. En ik weet het, thema zonde, dat is niet aangenaam. Het is geen aangenaam onderwerp, want er moet erover gesproken worden, broer en zussen. Want ik weet dat jullie ook willen dichter bij God komen. Ik weet dat. Ik wil dat, jullie willen dat ook. Jullie willen intiemer worden met God. En ik ook. En ik weet dat jullie ook door God willen gebruikt worden. Ja, is niet waar? Je wil dat. En daarom is het zo belangrijk, broers en zussen, dat we heel goed weten wat dat heiliging is. Zonde gebeurt heel dikwijls dat de Heilige Geest jou daarop wijst. En zonde wordt niet ijverig bestreden door daar... Ja, dat wordt niet bestreden door dat ijverig in het vlees en tegenin te gaan. Nee, dat is iets waar je in geleid wordt. Dat is iets waar je akkoord mee moet gaan. Waar de Heilige Geest jou in feite in leidt. En Paulus besteedt daar veel aandacht aan. En dan wil ik afsluiten dat we naar Romeinen 6 gaan. Want Paulus wil ons laten weten, broers en zussen, in dat hoofdstuk, wie we nu werkelijk geworden zijn in Christus. Dat is heel belangrijk dat je dat weet. Je moet weten, broers en zussen, dat je niet meer hoeft toe te geven aan zonde. Je hebt nu de kracht, door de geest die woont in jou, om zonde, om nee te zeggen. Ja? Je hoeft je daar niet door te laten misleiden of je daarin te laten meetrekken. Zonde zal niet meer heersen over ons. In dat hoofdstuk, Romeinen 6, heeft Paulus het over de relatie die we nu nog hebben met zonde. En welke relatie bestaat tegenover de zonde. En hij heeft het dan niet over twee naturen. Hè? De oude natuur en de nieuwe natuur, die strijden met elkaar. Of de zwarte wolf en de witte wolf in ons, die vechten met elkaar. Hè? Of dat kleine rode duiveltje op je schouder. Hè? En dat goede engeltje op je andere schouder? Nee, dat is niet wat Paulus ons leert. Lees maar eens, we zijn compleet nieuwe mensen in vers 17. Dan zegt hij, maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Hoor je dat? We waren slaaf van zonde, maar nu zijn we overgegeven aan de goede leer. Als je de geest van God hebt, natuurlijk. Zonder geest, ja, heb je dan nieuwe leven ook niet. Hè? Maar er wordt vannacht verwacht van ons broers en zussen, dat we het vuur, zoals we gezongen hebben deze morgen, hè, dat vuur dat God in ons aangestoken heeft, dat we dat vuur gaan aanwakkeren. Dat we dat vuur gaan aanvuren. En dat doen we vooral door de verleiding van de zonde te weerstaan. Te veel christenen denken nog dat zonde gewoon behoort tot het leven. Hè? Tot het christenleven. Dat dat daar gewoon bij komt. Hè? En ze vinden dat ook normaal. Maar dat is niet waar, broers en zussen. Dat is iets waarin dat je zelf moet zien groeien. Dat je sterkerder wordt om zonde te weerstaan. Lees maar eens, vers 14. De zonde zal niet heersen over jou. Dat is geen gebod, maar dat is een belofte, broers en zussen. Nu we Gods kinderen zijn, is het onmogelijk dat we nog altijd dezelfde personen blijven. En dat we nog altijd worstelen met zonde. En zo begint Paulus de vraag, vers 2. Hoe kunnen wij, die voor de zonde gestorven zijn, daarin nog leven, zegt hij. Je kan daar niet meer in leven. Je bent gewoon een ander mens geworden. Blijven neerkijken op anderen. Een hoogmoedige oom. Je kan daar niet in blijven leven. Blijven toegeven aan elke begeerte dat je opkomt. Dat kan niet. Er moet dan verandering in komen als je Gods geest in je hebt. Luc Clarebout staat hier wel van voren, maar dat is Luc Clarebout niet meer. En Tim Haitan zit al op zijn stoel, maar dat is ook Tim niet meer hoor. Ja, het is waar, Naomi, dat is Tim niet meer. Hè? Voilà. Ze had zijn eigen vrouw kan ervan getuigen dat Tim niet meer is. Dat verschil, broers en zussen, tussen dat oude leven en dat nieuwe leven, dat is gigantisch hoor. Dat is echt gigantisch. Kijk maar een keer. Vers 6. Dit weten wij toch, zegt hij, dat onze oude mens met hem gestorven is. Paulus gebruikt hier een veelvoud aan sterke metaforen met de betrekking tot dat oude leven. De mensen die we vroeger waren, die bestaan niet meer, als je het feest ontvangen hebt. Kijk maar een keer, vers 4. We zijn met Christus begraven. Vers 5. We zijn gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Vers 6. Onze oude mens is met hem gekruisigd. Vers 7. We zijn gestorven. En vers 8. We zijn met Christus gestorven. Hoor je dat? Nu hebben we een compleet nieuwe identiteit. Is maar eens de metafoor die hij daarvoor gebruikt, vers 4. Nieuw leven. We wandelen in een nieuw leven, zegt hij. Vers 11. We leven voor God in Christus. Zie je dat? We zijn gewoon een nieuwe schepping, broers en zussen. En weet je wat dat opmerkelijk is van Hans deze passage? Dat hij zegt dat we dat zouden moeten weten. Lees maar eens. Vers 6. Dit weten wij toch? Vers 9. Wij weten dat toch? Vers 16. Weet u niet? Zie je dat, broer en zussen? Besef je dat? Weet je dat? Wie je geworden bent? Besef je dat van je? Ben je daar 100% van overtuigd dat je Gods geest ontvangen hebt? Stel die vraag aan jezelf. Als je dat niet zeker bent, dat is niet erg hoor. Maar breng dat alsjeblieft bij de Heer. Als je niet zeker bent dat je Gods geest hebt, breng dat gewoon bij de Heer. Hij wil het jou meer geven dan je denkt. Hij wil het jou meer geven dan jij het wil. Je moet hem gewoon vragen. Hij zal misschien niet direct vrij zijn geest, maar hij zal jou dat zeker inleiden. Zeker. Als hij jou zijn zoon gegeven heeft. Goed. Ik wil afsluiten met 2 Korintiërs 3:18, 1 vers. Als we spreken over dat heiligingsproces, 2 Korintiërs 3:18. Heiliging is beetje per beetje veranderd worden. 2 Korintiërs 3:18, dan lezen we: wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar dat beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Sta daar een keer bij stil. Hij zegt in het begin: wij allen nu, dat is iedereen. En aan het einde zegt hij: die door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus iedereen die de geest van de Heer in hem heeft, die wordt, wat? Die kijkt met onbedekt gezicht naar de heerlijkheid van de Heer. Niet rechtstreeks, maar in een spiegel. In die tijd was dat een koperen spiegel. Dus je ziet nu, die sluier is niet meer voor je. Je hebt Gods geest, die sluier heb je niet meer voor je. Nu bekijk je, nu zie je de heerlijkheid van de Heer met onbedekt gezicht. En wat zie je? Je ziet zijn heerlijkheid. En het is door zijn heerlijkheid te zien dat je veranderd wordt van gedaante. Want dat zegt hij verder. We worden van gedaante veranderd naar dat beeld. Dat is heiliging. We worden veranderd van gedaante. Zelfs als je denkt dat dat niet gebeurt, toch gebeurt het als je de geest hebt. Laten we zelf overheen, broeders. Dat is een oproep. Wees gevoelig tegenover de Heilige Geest. Laat je leiden door de Heilige Geest. Laat dan jou overtuigen van zonde. Wanneer is de laatste keer dat je nog zondebelijdenis gedaan hebt? Wanneer was dat? Denk daar eens over na. Dat je nog zo'n slecht gevoel had. Dat je beschaamd was dat je zonde moest beleiden. Wanneer was dat? Stel ik je die vraag aan jezelf. Denk daarover na, broers en zussen. God wil mensen van ons maken. Hij wil ons intiemer bij zich houden. En hij wil ons ook inzetten. Tot dan. Amen.